zoek naar het vakantiegevoel? Dit vind je dichterbij dan je denkt. Verscholen in het grootste loofbomenbos van Nederland, op nog geen 40 minuten rijden van Amsterdam, vind je Resort de Parel. Een oase van rust, natuur en ruimte. Ontspan in onze luxe accommodaties met privé hot tub of jacuzzi. Resort de Parel, waar jouw ideale vakantie werkelijkheid wordt.
75 jaar geleden werd ontwikkelingshulp in Nederland geïntroduceerd. Armoede en ongelijkheid moesten de wereld uit. In de podcastserie Dwarsliggers gaan Jacques van Ham en David Heijer op onorthodoxe wijze in gesprek met dwarsdenkers. Op zoek naar verleden en toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Succes of mislukking? Altruïsme of eigenbelang? En hoe verder?
Na een korte zomerstop is Dwarsliggers terug. Mijn co-host Jacques van Ham en ik hebben 4 pilotafleveringen gemaakt om te kijken of er aandacht zou zijn voor een podcast over ontwikkelingssamenwerking. Nou, dat hebben we geweten. Na de eerste 4 afleveringen met gasten die we zelf hadden uitgenodigd, kregen we veel berichtjes en appjes en tips over en van potentiële gasten. We hebben een prachtige lijst samengesteld met in ieder geval al 10 namen. Met onder andere Tineke Seelen en Jan Pronk, maar daarover straks meer. Jacques en ik zitten dit keer niet in Eiburg in de studio, maar we nemen deze podcast op in het mooie maar regenachtige West-Brabant. We hebben een mobiele podcast set en gaan in de komende maanden een aantal keren op locatie met deze podcast set opnemen. Jacques, lang geleden, hoe is het?
Maar goed. Goede vakantie.
Nou, we hebben dat ook besproken.
We hebben dat ook gehad, zou ik maar zeggen. Ja, nee, goede vakantie, maar... Maar tegelijkertijd ook heel veel teruggedacht aan de periode die we hebben doorgemaakt, zal ik maar zeggen, met het opnemen van de podcast. Ik vond dat er is goed becommentarieerd, stevig ook, soms ook wel een beetje naar verwachting. En ik dacht, nou, dat is mooi, dat geeft een beetje een beeld voor de toekomst om erover te discussiëren. En toen kwam het hele gedonder ertussen met de verkiezingen. En wat me daar overkwam, dacht ik bij mezelf. Ja, nou, dan moeten we in de podcast er ook wel aandacht aan gaan besteden.
Ja, nou, daar komen we zo meteen nog op.
Ja,
maar jij bent volgens mij op vakantie geweest. Want je ziet er zo uitgerust
uit. uit, nee hoor. Ik ben weer eens wandelen in Oostenrijk. Was lekker.
Leuk.
Ja, zeker. Ja. Daar hoor je weinig van verkiezingen.
Hou je dan wel het nieuws bij of niet?
Zeker. Ja, zeker op een telefoontje en op iPad en zo. Dat hou ik er wel bij. En soms laat ik het ook bewust liggen. Want toen ik de samenstelling van de ploegminister zag, dacht ik van nou, ik zet hem even een week uit. Want je wordt er even niet goed van.
Ja. Ja. Nee, dat snap ik. Ik heb toen ik in de afgelopen weken mijn hoogtepunt, Jacques, was dat mijn club Nakkie is gepromoveerd.
Ja, het is jouw club. Ja, jij komt uit Amsterdam. Ik woon vlakbij Breda, dus ik ken Nak ook een beetje.
Ja.
Nou, is dat. Het is wel erg als dat het hoogtepunt voor je moet zijn.
Ik woon al 35 jaar in Amsterdam, maar mijn vader nam als klein manneke mee naar Nak en de liefde is altijd gebleven.
Ja.
En ik heb 38 klote wedstrijden gezien dit seizoen en opeens promoveren ze. Maar goed.
Zeker. Kun je nagenoeg de rest erbij lopen?
Terwijl jij in Oostenrijk was, stond Nederland op zijn kop, hè?
Ja.
Wat een idioterie. Er is een nieuwe coalitie. Er zijn bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, maar ook op cultuur en op wetenschap. Er is paniek bij goede doelen. Hoe heb je dat allemaal beleefd?
Nou, aanvankelijk dacht ik een beetje, laat ik het aan de kant zitten. Want het zal niet zo heet worden gegeten, het wordt opgediend. Maar het wordt nog heter opgediend. Dus ik begon me daar zo... in verloop van de weken wel bezorgd over te zijn. En zeker als je dan ziet dat mensen met een herkenbaar racistisch verleden minister worden. En als ze ook nog een minister van ontwikkelingssamenwerking hebben... die al jaren pleit voor het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking... dan weet ik niet waar ik terecht ben gekomen in een land als Nederland met zijn tradities... Maar er was ook die weinig... worden in één keer overboord gegooid. Dus ik,
Er was ook weinig, wat mij opviel, was dat er weinig weerstand tegen was. Hè, met die ministers.
Ik denk dat aarde het eerste schrik was van dat het gebeurd is. Ja. Het tweede is dan dat bijna iedereen vakantieperiode ingaat. En ik denk dat we behoorlijk heet najaar gaan krijgen. Want dan moet dat allemaal uiteindelijk uit de toverdoos komen. Wat nu is afgesproken. En dat is niet mis. Als het gaat over, met name dan over ontwikkelingssamenwerking of internationale samenwerking. Wat zo'n beetje het kindje is. Wat wel met het badwater kan worden weggegooid. Ja. Zo simpel is het.
Ik vond ook een teken aan de wand dat er niet meer gesproken werd over ontwikkelingssamenwerking. Maar over ontwikkelingshulp. Hè? We hebben natuurlijk meer dan 50 jaar ontwikkelingssamenwerking gedaan. En dat gaat natuurlijk heel erg over solidariteit en samenwerken en gelijkwaardigheid eigenlijk. Ja. En hulp, daar zit al iets in van een scheve relatie. Dus dat is natuurlijk ook al een veeg teken.
Nou ja, het kijken of het nou hulp of samenwerking heet. Als je van plan bent om het ongeveer af te schaffen, dat doet er niet zoveel mee toe, denk ik, hoe je het noemt. Maar dat is zo. Ik ben geneigd om te denken van, dit is nou precies de essentie van hoe gedacht wordt in dit nieuwe kabinet over de relatie tussen landen die we jarenlang in ontwikkelingssamenwerking waar we mee samen gewerkt hebben. En hoe dat er tegenaan kijkt, interesseert ze niks. Het gaat in eerste instantie om de economische groei in Nederland. Het gaat om de eerste plaats om de belangen in Nederland. En alles wat daar niet in past en wat er niet in strookt, ja, dat gooi je eruit, dat haal je eruit. Ik bedoel, dat zie je in elke essay, of elke krantenbericht wat er over gaat. Het gaat steeds over, hoe houden we de economische groei in Nederland overeind? Komen daar zo min mogelijk verstoringen in? Dus nou, verstoringen zijn asielzoekers en verstoringen zijn ontwikkeling. En noem maar op dat. Het is zo super rechts en zo super niet solidariteit dat je er wel een beetje van schrikt. Als je een land als Nederland als dit de boventoon gaat voeren. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van de hoogste politieke baas, die loopt al 30 jaar als een idioot rond in Nederland. En iedereen uit de kaffer die ook maar enigszins...
Wie bedoel je?
Wilders die op solidariteit. Dat is natuurlijk op de achtergrond is dat de baas in Nederland. Hè? En dat zal die voorlopig wel even nog wel blijven.
Een van onze gasten, Willem Elbers, die natuurlijk doseert op de Radboud Universiteit. Die heeft samen met Lau Schulpen, ook van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die hebben een stuk gepubliceerd. Mm. En daarin waarschuwen ze eigenlijk voor de aanval van de nieuwe coalitie op het maatschappelijk middenveld.
Ja.
En dat gaat dan vooral met name over het feit dat het moeilijker wordt voor organisaties om naar de rechter te stappen.
Zeker.
Hoe kijk je daarna? Want dat is nogal een stap, hè? Dat is natuurlijk super ademocratisch.
Nou, het is niet alleen een trend in Nederland, jammer genoeg. Dat zie je ook in de Verenigde Staten, je ziet het in Israël, je ziet het overal waar autocratische leiders zijn, waar steeds meer wordt geknepen in uiteindelijk de democratie die ontwikkeld is. En over inderdaad zaken als inspraak en samenspraak, om het zo maar te zeggen. En dat vermindert, dat zal... Je ziet de initiatieven die genomen worden in Europa. Het gaat allemaal over het eigenlijk om zeep helpen van binnenuit van een overlegstructuur, van een democratische structuur en van een manier van leven die wij nou inmiddels 80 jaar, laat ik maar zeggen, redelijk gewend zijn. En die gewoon volgens deze jongens en deze theorieën die ze hebben eruit moet. Ja. Ja, dat zal op allerlei manieren geprobeerd worden. Dat denk ik, zoals ik bij ontwikkelingssamenwerking denk, het gaat erom dat we hier echt onze ogen en oren ongelooflijk scherp openhouden en niet meer het werk wat we in het verleden deden onder omstandigheden die democratisch waren, waar uiteindelijk recht op stond en wat je ook kon uitoefenen zonder dat je gevaar voor eigen leven zou ik bijna zeggen.
Precies.
En dat is aan het veranderen. Als je op zo'n manier denkt, dan deugt het niet meer.
Ik sprak een aantal organisaties die ook bijvoorbeeld in Polen en Hongarije zitten.
Ja.
En die waarschuwden de mensen van die organisaties in Nederland. Die zeiden van het gaat met hele kleine babystapjes.
Ja.
Maar ondertussen gaat het steeds een stukje verder.
Ja.
En wordt eigenlijk de democratie van binnenuit uitgehold.
Ja, ja.
Maar op een of andere manier dan denk je altijd toch van... Ja, zo,
bij ons toch
zo,
niet?
Zo, ja, precies. Zo, ja, ja. Zo erg zal het toch bij ons niet zijn. Maar nee, als je die waarschuwingen hoort, dan denk je toch van... Nou, je moet toch oppassen.
Hmm. Ja, ik denk dat we er heel, heel goed op moeten letten wat, hoe dat gaat. Ik bedoel, het begint met enorme bezuinigingen. Hè. Dan zie je al... Er zullen heel veel kleinere organisaties zullen gewoon automatisch van het toneel verdwijnen. Dat, zo simpel is het. Hè? Ik bedoel, waar zoveel minder geld uiteindelijk komt, zullen ook organisaties niet verder kunnen met hetgene wat ze doen. Nou, dat maakt al dat de kracht van dat maatschappelijk middenveld geleidelijk aan vermindert. En ik hoop dat, en dat hoop ik echt, dat de grotere organisaties zichzelf toch eens achter de oren krabben. En op een andere wijze ook in Nederland het belang van ontwikkelingssamenwerking of samenwerking internationaal.
Hoe dan?
Ja, veel scherper. Het moet veel scherper. Het kan niet met een beetje gehuil over dat er minder geld komt. Zorg dat je jezelf verzet tegen die soort ontwikkelingen. En dat moet kennelijk ook op een harde manier. Hè. Ik bedoel, ik ben er geen voorstander van. Zoals het gegaan is met boeren en bedrijven. Weet ik veel, want die hebben zich de afgelopen jaar natuurlijk stevig gegroeid. En je ziet voor een belangrijk deel ook de resultaten van. Terwijl wij nog allemaal in een overlegcultuur zijn. Ja, nee, we gaan aan de tafel dit en samenwerking dat. En democratisch zus en zo. Ja, ik denk bij mezelf, ja, plak jezelf maar eens vast aan de A12 of zo. Weet ik veel.
Ja. Maar zeg maar, die bezuiniging, dat kan, hè? Dat kan natuurlijk dat een coalitie. Ik vind het niet echt. Ik vind moreel vind ik het verwerpelijk. Maar oké, daar hebben we mee te maken. Maar wat me vervolgens heel erg verbaast, is dan die giftenaftrek, hè? De beperking van de giftenaftrek. Ja. Want als jij als bedrijf of als vermogende, als jij een grote gift geeft, dan kun je het aftrekken van de belasting.
Ja.
Nou, het argument om dit te gaan beperken is dat het oneerlijk is, omdat mensen die geen gift doen, dat die aftrek niet hebben. Maar dat is toch eigenlijk van de zotte. Omdat aan de ene kant ben je, zeg maar, dat maatschappelijk middenveld aan het uithollen. He, je zegt eigenlijk van, nou, er gaat geen geld meer naartoe naar bijvoorbeeld internationale samenwerking. En vervolgens zorg je er ook voor dat eigenlijk de particulieren of bedrijven die dat geld dan wel zouden moeten opbrengen, dat die giftenaftrek niet meer hebben. Dus het zal toch ook wel voor zorgen dat die geldstroom ook minder wordt. Dus het is toch allemaal, het is afbreuk op afbreuk op afbreuk.
Ja.
Er zit niet echt een idee achter, heb ik het.
Ja, er zit al een idee achter. Maar je moet mee stoppen met die onzin. Dat, zo simpel is het. En Nederland eerst, hè? En Europa eerst. Nou, dat zijn allemaal slogans die ze voortdurend verzinnen en uitvoeren. En dat betekent dat je overal het geld... Kijk, dat aftrekken niet meer kan zijn. Nee, dat komt, want dat kost de schatkist ook geld. Aftrek kost geld, dus dat moet je niet doen. Nou, zo gaat het maar door. Dus je helpt dat werk. Als je dat laat gebeuren, werk je gewoon dat werk om zeep.
Ja.
Punt uit.
Hey, hoe lang denk jij dat deze coalitie het gaat uithouden? Doe ze een gokje.
Hoop of denk?
Alle twee. Hopen.
Hoop volgende week. En denk, eind van het jaar zullen ze wel halen, denk ik. Maar het hangt een beetje vanaf hoe dat uiteindelijk ook die coalitiepartijen zich gaan manifesteren. En ik merk, ik zag vandaag in de krant een stukje over BBB. Die met groot lef met Carolien van der Plas naar Europa zijn getrokken. En na één gesprek al dacht van, ja, dat moet ik zo niet doen. Dat
nee,
werkt niet.
Nee.
Ja, terwijl ze dat natuurlijk een jaar geroepen heeft, twee jaar. En dat, dus daar zal ook wel een zekere rem. Aan de andere kant, ja, de PVV heeft zich aangesloten bij die onogelijke coalitie van Hongarije in Europa. Dus, ja. Wat wil je?
Maar wat zou dit betekenen, stel je voor, hè, dat in december het kabinet valt?
Ja. Ja,
dan moeten we opnieuw naar de stembus. Dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat die bezuinigingen op internationale samenwerking, dat die weer worden omgedraaid.
Nou, weet je, daar geloof ik ook al niet zo erg in. Dat, het is niet zo dat een volgend kabinet weer totaal andere dingen kan en zal doen. En ik denk ook dat ontwikkelingsorganisaties, organisaties die zich bezighouden met internationale ontwikkeling, gewoon ook veel minder moeten rekenen op dat type van, ja, van financiën. En het is ook altijd de vraag of dat nou de oplossing biedt. Hè? Ik heb wel eens vaker gezegd, een redelijker en betere verhouding tussen Noord en Zuid vraagt veel meer gedragsverandering van Noord dan van Zuid, om het zo maar te zeggen. Ja. Hè? Het is heel simpel. Wij willen allemaal bijvoorbeeld economische groei, maar wel voor het noorden en niet voor het zuiden. De economische groei komt voor een belangrijk deel op gang door en blijft lopen door goedkope grondstoffen die we uit plekken halen waar we ontwikkelingssamenwerking zo belangrijk hebben gevonden. Dus het zijn verhoudingen die toch maar niet willen veranderen. Ik bedoel, wij zijn in die 75 jaar in Nederland, laat ik dat maar heel individueel maken, we zijn 10 keer zo rijk geworden, hè, in die periode. We blijven doorgaan met rijker en rijker worden. Nou, in verhoudingsgewijs, die balans die komt er niet. En als we daar niet wat meer aan doen en mee werken, dan blijft die onbalans, die blijft er gewoon. Ik bedoel, nou, weet jij, het is goed, als je rijk bent, dan word je makkelijker rijker dan als je rijk bent en dat het beter gaat worden. Nou, als daar de partijen niet aan mee wensen te werken, en dat zie ik nog niet gebeuren, dan denk ik dat niet zo'n vaart loopt. Ik bedoel, prachtig, in de Volkskrant stond vandaag een leuke column, een goede column. Maar een onderdeel, economische vrijheid zou gepaard moeten gaan met verantwoordelijkheid voor een eerlijke verdeling van welvaart. Vrijheid om naar believen een blik arbeidsmigranten open te trekken zou gepaard moeten gaan met evenwichtig migratiebeleid. De vrijheid gebruik maken van de natuur zou gepaard moeten gaan met verantwoordelijkheid voor het behoud daarvan.
Ja, dus dat gaat over
dat zijn de dingen. Dat gaat over de mentaliteit om uiteindelijk die balans te krijgen. Ja. En je kunt er wel omheen blijven organiseren met allerlei thema's over gelijke betaling en dit en dat. Nou, de essentie is dat wij een te groot deel uit de wereld opgevreten hebben en dat dan maar door blijven gaan.
Ja. Nou, in ieder geval hebben wij voor de komende 12 podcasts met heel veel verschillende gasten hebben we genoeg te bespreken.
Zeker.
Jij en ik hebben voor het eerst in ons leven een podcast gemaakt. Hoe vond je dat? Wat vond je daarvan?
Geweldig. Ik heb wel eens met een microfoon voor mijn mond staan, dikwijls genoeg. Maar ik denk dat je zo ook direct kunt worden aangesproken. Hè? Dus ik bedoel nu, ik luister nu ook terug en denk, wat heb ik nou weer gezegd? soms, hè. Altijd. Maar soms denk ik dat wel eens van, ben ik niet te veel losgegaan. Maar aan de andere kant denk ik, ook prima, doe het zo. En dan heb je ook de gelegenheid om daar de discussie over te hebben. Dus ik vind het een leuk fenomeen, ik vind het prachtig. Je kunt het ook breed verspreiden. En uiteindelijk mensen die belangstelling hebben, die luisteren naar. Ja. En voor de rest hoef je het niet te doen.
Ja.
Dus ik vond het leuk.
Maar je hoeft niet te luisteren. Dat is
nee, daarom.
Wat ik wel grappig vond is dat toen wij het aankondigden, bijvoorbeeld op LinkedIn, toen werd ik door heel veel mensen benaderd. En dan de ene helft die zei van, ja jongens, pas een beetje op. Hè, want het moet natuurlijk geen zwanenzang worden op internationale samenwerking. Want ik heb ook een andere kant gezien. En andere mensen die zeiden weer van, ja, leuk dat jullie dat doen, maar het zal wel weer zo'n goed nieuwsshow over ontwikkelingssamenwerking worden. Dus mensen, voordat we überhaupt begonnen waren, merkte ik dat het leefde. Maar mensen hadden er ook al een mening over, terwijl we nog geen woord hadden gesproken.
Nee, zeker. Maar het gaat ook niet, we hebben ook steeds gezegd, het gaat ook niet per se over onze mening. Het gaat om, wij gooiden dat af en toe in. Kijk, ik heb een groot hart voor ontwikkelingssamenwerking, zeker. Ik heb 35 jaar gewerkt. Ik vind het fantastisch wat een aantal organisaties doet. Maar ik weet ook, je kunt het dan wel zo fantastisch doen, maar uiteindelijk moet je ook al een keer naar het plaatje kijken van gaan we nou de goede kant uit? En daar maak ik me wel grote zorgen over.
Ja.
Ik bedoel, we hebben een prachtig, mensen krijgen we ook nog in de podcast, hè, van Aqua for All. Water voor iedereen. Hè? Mm-hmm. Nou ja, in het begin dachten we natuurlijk, dat gaat allemaal over water in Afrika en over Jemen. Weet ik veel, gaat allemaal over landen waar ze geen water hebben. Toen las ik van de week in de krant, Brabant zit in 2027 met waterprobleem.
Ja.
Dacht, wat gaan we nou doen?
Ja.
Het wordt ineens heel anders allemaal, hè?
Ja.
Nou, daarom vind ik het ook zo bijzonder. Ja.
Hey, en het was natuurlijk een beetje zoeken, hè, naar de vorm, want we hadden het bedacht. En dan vervolgens dan zit je in zo'n studio en dan zit de eerste gast zit voor snuffert. En dan moet je opeens, moet het allemaal goed vallen.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Nou, ik, in het begin dacht ik van ik moet alles opschrijven. Ja. En ik moet alles van tevoren bedenken en zo. En nu heb ik alleen maar een dingetje van de Volkskrant voor mijn neus. Ja, ik dacht van ja, dat is mooi. Ja. En wat ik wel gedaan heb, ik ben wel meer de filosofen gaan volgen. Een prachtig boek heb ik jou ook gegeven, Tim Fransen.
Ben op de helft.
Over de crisistijdperk.
Calamiteitentijdperk.
Ja, calamiteitentijdperk. Ja. Ja, dus het is echt fantastisch. Jan Pronk, dat we toch weer met, ondanks de leeftijd, weer met prachtige gedachten en ideeën komen. Maar nu ook zegt van ja, Pats, die moet er bovenop, want dit gaat niet werken.
Nou, toen jij op vakantie was, ben ik in de Rode Hoed geweest bij 75 jaar ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat was natuurlijk georganiseerd door Vice Versa. En Jan Pronk was daar de speciale gast. Ja, ik moet toch zeggen, die man die weet toch zo'n zaal te begeesteren, hoor. Want er zaten heel veel van die oude...
Zoals ik.
Van die oude ontwikkelingsmensen. Ja, die echt met de poot in de klei hebben gestaan.
Ja,
en wat
zeker.
Toen nog oppervolta was. Was zo. Ja, en die mensen die komen daarop af. En dan zie je dat zo'n man...
Snap dat dan.
Pronk, die kan dan toch die zaal mee. En ik vind daar met de passie en met waar hij mee spreekt. Ja, die zaal, die was wel een blije avond. Overigens was wel aardig. Sara Kinsbergen. Ook van de professor, ook op de Radboud Universiteit Nijmegen. Die kletste ook wat dingen aan elkaar. Die had ook een soort van presentatie. En die kwam wel met een soort voorstel om mensen en organisaties te verzamelen. En dit gaat over het Malieveld. Dus die heeft ook een datum geprikt op het podium op die dag. Van nu op die dag gaan we met z'n allen naar het Malieveld.
Okay.
Moet ik er wel bij zeggen dat het pas volgend jaar is. Maar dat vragen we nog wel even aan, als we dat binnenkort spreken.
Ja, je kunt het zo snel organiseren, Joost, niet?
Nee, maar goed. Als wij morgen naar het Malieveld... Die boeren, die kunnen het ook.
Ja. Ja, die hebben al een trekker.
Die pakken een tractor en die rijden zo daar naartoe.
Ja.
Jacques, we gaan 12 podcasts maken. En we hebben een prachtige lijst met mensen die toegezegd om mee te doen. Daar wil ik eventjes met je doorheen lopen. Allereerst Tineke Seelen. Zij is directeur van Stichting Vluchteling.
Ja.
En ik vind het ook wel een fenomeen. Die vrouw die is al 21 jaar, volgens mij, of meer dan 20 jaar in ieder geval, is directeur van Stichting Vluchteling. En altijd als ze op televisie komt, staat ze... Die staat echt met de poten altijd in de klei. Ja, en daar heb ik toch wel respect voor. Ik vind het heel erg leuk dat zij, dat zij meedoet aan onze podcast. Maar jij kent haar natuurlijk nog van vroeger.
Ja, ik was toen ik bij het Rode Kruis werkte. We hebben mede Stichting Vluchteling mee in het leven geroepen. Ja, zo druk het me uit. En ik ken Tineke van het begin af aan. Ja, er zijn weinig mensen die zo'n grote betrokkenheid met de doelgroep hebben waar ze voor werken. Of dat ook de uiteindelijk het beeld geeft van ontwikkelingssamenwerking. Het is vooral in die situaties waar directe nood uiteindelijk aan de orde is. En ik vind dat heel belangrijk. Het is belangrijk werk. Het moet op deze manier ook gedragen worden. En dat doet zij fantastisch.
Ja. Ja. Jan Pronk. Ook een van de sprekers. Of sprekers. Een van de deelnemers aan de podcast. Ja. We gaan samen met onze mobiele podcast naar Den Haag toe. En dan gaan we bij Jan Pronk op audiëntie.
Ja,
daar heb ik ook veel zin in.
Dat zal de eerste keer weer zijn dat ik echt wat op papier ga zetten. Want gelijk onderuit. Nee, op een goede manier, hoor. Jan, die zet je natuurlijk gelijk even zo. Van, nou, zo zit het echt in elkaar. En dat weet ik allemaal. Want ik ben er al zo lang mee betrokken. Maar de man, die had, als je zo lang je emotie kunt houden op het onderwerp, dus je hebt wel... En hij heeft ook wel... het is niet zo dat hij blijft hangen in dat was.
Nee, dat klopt. Want ik kan me herinneren dat ik een aantal jaren geleden was ik in het Tropeninstituut. En daar sprak hij. En daar op het podium vertelde hij dat hij zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Ja. Want hij was het er helemaal niet mee eens en hij was het helemaal zat. Nu, bij de Rode Hoed... vertelde die dat hij weer
lid
is geworden. Dus hij blijft niet in dingen hangen in ieder geval.
Heeft hij rekening gekregen van al die jaren dat hij lid was? Nee, oké.
Okay. Ja, dus dat is natuurlijk hartstikke ook mooi. Dan hebben we een duo podcast, namelijk Mirjam Vossen en Ralf Baudelier.
Ja.
Wat mij opvalt, is dat altijd als je iets over hun leest, staat er de omschrijving bij, rasoptimisten.
Ja, klopt. Ja.
Dat is ook wel apart.
Ja, Ja, dat is ook zo.
Wel, de hele wereld die roept moord en brand. Schreeuwt moord en brand. En zij blijven altijd positief.
Ze zien altijd op de achtergrond de brandweerman aankomen. Dus dat is ook zo. Ja, ik heb het laatste boekje van gelezen. Buiten, hoe heet dat? Kroeg Praat. Dat was ook het.
Ja, Borrelpraat. Voorbij de Borrelpraat.
Ja. Dat, je kunt er op zo'n manier naar kijken. Is op zich ook wel aardig natuurlijk. Maar ja, soms vind ik het dan toch wel een beetje losgaan. Van,
maar ja, in ieder geval genoeg om...
Ja, zeker.
Dan hebben we Waldemar Torenstra. Hij is acteur, ook programmamaker. Man met groot hart. Hij heeft volgens mij zelf ook in Soedan... Heeft hij zijn eigen NGO'tje begonnen. Dus wel iemand die zeg maar een beetje buiten de scope van al deze politiek wetenschap zit.
Nou, dat is juist leuk, hè? Ik bedoel, hij heeft met zijn motortje rondgekrost in plekken waar de meeste mensen niet durven komen. Ja. En dat vind ik wel typisch. En ook al goed, als je op zo'n manier je betrokkenheid laat zien. En ik ben wel benieuwd hoe die erin staat. Dat vind ik wel aardig.
Sarah Kinsbergen. Ja. Specialisme, professor Radboud Universiteit, en haar specialisme is volgens mij de werking van particuliere initiatieven. Dus
burgerparticipatie.
Burgerparticipatie.
Ja, nieuw Kids on the Block, maar inmiddels is natuurlijk ook al een tijdje bezig. Maar wel een hele frisse kritische tante. Ja. Die behoorlijk. Ja.
Ik was toen jij, afgelopen 5 weken, ik heb niet stilgezeten. Ik ben ook nog bij bijeenkomst geweest van de presentatie van de VU, IDF, GV Nederland.
Ja, ja.
En daar was zij, zij zat het aan elkaar te praten. En dat deed ze toch wel handig en charmant. Hoor. Want het is natuurlijk ook die Belgische tongval.
Ja.
En dat deed ze toch wel leuk. Hoor. Dus het is wel iemand die heel makkelijk ook in die...
Ja, zeker.
Makkelijk...
Het is echte Belg.
Echte Belg. Dan Manon Wolfkamp. Mensenrechten specialist. Ik kende die niet. En jij maakte me opmerkzaam op haar. Omdat zij hele goede dingen schreef op LinkedIn onder andere.
Ja, MVO, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemer, dat doet ze veel in. Ik heb met haar gewerkt bij ICO.
Mm-hmm.
Een hele gedreven tante. En de moderne manier vind ik van ontwikkelingssamenwerking. Ja, zij spreekt bedrijven hier aan en bedrijven daar. En brengt dat soort verbindingen op grond van mensenrechten. Maar ook inderdaad maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ik... Dat zijn toch de dingen die in de toekomst ontzettend belangrijk zijn. Dus,
Dan hebben we Caroline Van Rooij. Zij is specialist in inclusie. Zij adviseert bedrijven over inclusie. Maar ze is ook lid van een groot vermogensfonds. En zij heeft dus zijdelings op die manier ook met ontwikkelingsorganisaties...
Zijdelings. Ja, want inclusie is natuurlijk toch een heel apart... Ja, zeker in Nederland. Ik heb daarmee te maken omdat ik ook in de zorg nog het een en het ander doe. Mm-hmm. En daar is met de mensen met een beperking. En daar is inclusie natuurlijk altijd het thema. Mm-hmm. Dus ook belangrijk van mensen met verschillende culturele, maatschappelijke en intellectuele achtergrond... om daar uiteindelijk een samenwerkingsverband in te hebben. En daar is zij kennelijk dus de expert in.
Maar goed, kijk, bij inclusie denk je natuurlijk ook aan de hele shift the power beweging. Hè? Van dat het zuiden wat meer inspraak, of eigenlijk meer inspraak zou moeten hebben... over hoe die geldstromen zouden lopen. Dus ik denk dat zij daar ook wel
zeker over kan vertellen. Met het achtergrond vermogensfonds
Jij noemde haar al. Zij is de directeur van Aqua for All, Josien Sluis.
Ja.
Wat ik wel interessant vind, is dat ze ook een bankenachtergrond heeft.
Bankaire achtergrond.
Ja,
ze is financieel expert. En dat, tenminste, dat is tijd aan geweest. En ze is Aqua for All. Ja, natuurlijk ook een. Toch in zijn of haar tijd een. Ook wel succesvolle NGO. Alleen ik zei het straks al, het wordt een beetje tricky, Aqua for All. Dan moet je al dichter bij huis gaan zoeken.
Ja, precies.
Dus wie weet hoe druk dat ze nog krijgen.
Ja, dan de laatste gast is Rolien Sassen, directeur van MIVA is zij geweest. En nu van Pax, vurig pleit bezorgen voor vrede. Nou.
Ja, Pax is natuurlijk, hè, daar heb ik heel, heel veel mee te maken gehad. Met,
hoe heette dat vroeger? Dat was vroeger?
Pax Christi.
Pax Christi, ja.
Ja, dat is nu Pax, maar dat Ja, een belangrijk speler op dat terrein.
Ja. Wat ik wel, als ik dat hele lijstje doorloop, dan, wat ik leuk vind, is dat je mensen met een hele specifieke achtergrond, die op een hele specifieke manier naar internationale samenwerking kijkt, dat je die mensen bij elkaar, mensenrechten, inclusie, water, vrede, filosoof, oud-minister, vluchtelingen. Dus ik moet zeggen, ik heb er veel zin in.
Ja, zeker. Ik heb er ook zin in. En ik wil alleen graag dat we nog, als we nog de kans krijgen, dat we ook wat meer politiek en ex-politiek er ook eens in slepen.
Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Want ik denk niet dat er thuis iemand zit te turven hoeveel namen dit zijn. Maar dit zijn 10 namen. En we hebben gezegd dat we 12 podcasts maken.
We hebben nog 2.
Dus heb jij nog wensen?
Ja, ik zou Arend-Jan Boekestein heb ik steeds gezegd.
Die hebben we uitgenodigd, maar die heeft niet gereageerd.
Hij heeft nog niet gereageerd. Nee. Dan ga ik hem opnieuw. Ga ik opnieuw bellen of wat dan ook. Want dat vind ik prachtig. En ik met betrekking tot media. Ja, Caroline Guiter, de columnist van NRC. Mm-hmm. En die zit zo in die hele ontwikkeling. Ja. Ja, niet per se in ontwikkeling, maar wel
buitenlands.
Ja, zeker. Ja. Dus dat is heel scherp. Ja. Scherp in. Dus dat zou ik ook eens leuk vinden.
Arend-Jan Boekestein die had mijn boek gelezen. En ik kreeg drie woorden. Het was een review van 3 woorden die ik terugkreeg van hem.
En wat?
Leuk boekje hoor.
Ja.
Leuk boekje hoor. Dat was zijn reactie. Ja. Dat was wel grappig.
Het leuke is, ik ben met toen ik bij ICO zat, ben ik met Arend-Jan naar Afrika toe geweest.
Ja? Oh ja?
Ja. En toen wist hij alles van ontwikkelingssamenwerking, maar hij had nooit een poot in Afrika gezet. Dus ik wil nog eens een keer terug horen hoe het er nu tegenaan
komt. Hoe lang is dat geleden? Toen hij bij de VVD zat?
Ja, toen zat bij ICO.
Ja.
Dus dat is minstens 14. Ja, ik denk dat het wel een jaar of 17 geleden is. Zo. Maar toen had hij nog. Toen zat hij bij de VVD.
Maar het zou wel leuk zijn om hem te bevragen naar zijn ervaringen. Want
zeker.
Als hij voor de eerste keer in een crisisgebied staat, met je stropdas.
Nou, had hij net niet op.
Had toch geen korte broek aan toen, hè?
Nee. Okay. Nee.
Weet je, ik kom natuurlijk vaak voor mijn werk in Afrika. En in het begin had ik altijd korte broek aan. En ik dacht van, het is warm en dit en dat. Totdat ik op een gegeven moment... op een gegeven moment merk je, want dan moet je officiële mensen ontmoeten. En op een gegeven moment kwam er een kerel naar me toe. Die werkte in Sierra Leone bij de regering of zo. En die zegt tegen mij van, joh, hier in Afrika dragen alleen kinderen een korte broek. Dus ik zou dat niet meer doen. Dus sindsdien ben ik gestopt met het dragen van korte broeken. Ja, in de tuin dragen. Maar als ik naar Afrika ga, doe ik geen korte broek meer aan. Nee, maar op een of andere manier had ik de associatie met Arend-Jan Boekestein dat hij met zijn grote lijf in een korte broek stond.
Nee, maar je kunt het beste. Dat weet je zelf ook. Je kunt het beste gewoon met een pak aan en een stropdas om overal naartoe gaan. Ja, het is vreselijk, maar zo werkt het.
Ja. Jacques, tot nu toe, de 4 afleveringen hebben we altijd afgesloten met de laatste vraag. En dat was altijd de vraag van, Jacques, wat hebben we van deze aflevering geleerd? Ja. Dat zal ik deze keer niet doen, maar laten we eens vooruitkijken.
Ja.
Hoe kijk je naar de komende... We hebben natuurlijk een mooie lijst met gasten. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, in het begin vond ik, en dat hebben we natuurlijk samen zo gedaan. Dat is voor ons al de eerste keer. Hebben we best veel naar voorbereidingen. En hoe zouden we het nou weer aan dit en dat. En toen de laatste keer zei ik tegen me, goh, het moet eigenlijk ook een beetje meer in spontaniteit kunnen. En daar ben ik wel met je eens. Ik trap ook niet meer op de rem hoor. In het begin deed ik dat wel. De eerste uitzending dacht ik van, een beetje rustig aan en zo. Maar nu denk ik ook van, dat heeft helemaal geen zin. Laten we met elkaar gewoon de weg zoeken waarin die het meest effectief is. En die ook het meest oplevert. En dat mag best langs de rand lopen en een beetje scherper zijn. Vind ik ook best.
Ik vond de derde aflevering met Frank van der Linden.
Ja, Frank,
toen ik die terugluisterde, toen dacht ik van, die vond ik eigenlijk het prettigst om naar te luisteren. En toen later ging ik bedenken waarom dat was. Maar dat kwam ook omdat hij ons ook vragen stelde. En ook ons het een beetje lastig maakte. En dan werd het meer een gesprek.
Zeker.
Terwijl we bijvoorbeeld bij het eerste gesprek,
vraag en antwoord.
Gingen we gewoon met ons lijstje gingen we er zitten.
Ja,
dus we zijn gegroeid.
Ja, dat hoop ik.
Is dat,
ja,
mooi, hè, dat nog kan.
Degene die luisteren dat ook vinden, dan gaat het goed.
Maar bij elkaar zijn we toch een jaar of 130. Dus dat is mooi om te zien dat we nog kunnen groeien.
Dan neem ik nog wel een aantal jaren van berekening natuurlijk.
Oké. Ja. Oké, nou...
Nee, prima.
Leuk.
Laten we zo doorgaan. Ja. En hopen dat we ook de komende reeks op een goede manier kunnen afsluiten. En dat het ook uiteindelijk wat doet binnen ontwikkelingssamenwerking. Want dat vind ik wel ook wel van belang. Ik bedoel, ik hoef niet grootse dingen te hebben. Maar aan de andere kant denk ik van... daal af, kijk waar nou uiteindelijk de kansen en mogelijkheden zitten. En kijk niet te veel terug, maar goed vooruit. Ook al is het niet altijd makkelijk, maar in de periode waarin we nu zitten. Ja, want precies. Dat calamiteitperk van onze Tim, dat vind ik toch wel een heel belangrijk gegeven. Dat we daar terecht zijn gekomen.
Nou, daar gaan we het over.
En dat we daarover moeten hebben.
Daar gaan we de komende tijd.
Ja. Dat is de goede. Die moeten we natuurlijk ook een keer hebben.
Nou, het wordt een derde reeks.
Ja,
we hebben echt veel mensen. Er komen er steeds meer. Oké, dit was de vijfde aflevering van Dwarsliggers. Vandaag hebben Jacques en ik als introductie van een nieuwe reeks van 12 afleveringen teruggeblikt. En ook vooruitgeblikt met z'n tweetjes. Eenmalig, zonder gasten. Maar vanaf volgende week zijn we weer, hebben we weer een gast. Twee zelfs, want we gaan in Tilburg langs bij Ralf Baudelier en Mirjam Vossen. Luister dus naar die dwarsliggers. Voor meer achtergronden ga je ook naar onze website dwarsliggers.org. En laat daar ook gerust je mening achter. We bedanken een aantal mensen van de show. Aaron Goris en Martijn Terhelle van Statuscode voor video en website. Marcel Cornelissen voor de prachtige lieden die hij gemaakt heeft voor Dwarsliggers. En zonder de steun van Resort De Parel en Hospitaalbroeders konden we deze afleveringen niet maken. De mensen van Voicebooking hebben geholpen met de techniek. Hartelijk dank voor het luisteren. En wijs je boze buurman, die anti-alles is, gerust op deze podcastreeks. Want er valt elke week wel iets te leren van Jacques of een van onze gasten. Tot de volgende met Ralf en Mirjam Vossen.
Jij en je bedrijf vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen superbelangrijk. Geef samen met Hospitaalbroeders jongeren in Afrika een verpleegkundeopleiding. Dit betekent voor hen de kans van hun leven. En voor hun land een boost in de gezondheidszorg. Zo maak je echt positieve impact. Ga naar hospitaalbroeders.nl/bedrijven.